Fijn dat je kijkt en luistert naar de Andere Krant podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Sander Boon. Sander is politicoloog, expert op het gebied van monetaire en financiële economie. Sander, fijn dat je er bent.
Ja, dank je.
Jij bent ook publicist, hè? Je hebt ook een boek geschreven onlangs. Van goud tot bitcoin. En ik zag dat je die al net in je hand had, hè? Klopt dat?
Ja, ik heb hem hier. Het is een spiegelbeeld, maar van goud tot bitcoin. Ja. Samen met Frank Kopers en Erik Mekking.
Precies. Zeker de moeite waard. Je schrijft ook regelmatig voor de Andere Krant een aantal artikelen. En vandaag gaan we het hebben over het financiële systeem. En de toekomst van een nieuw betaalmiddel. Want deze week hadden we een heel interessant artikel in de Andere Krant van Ido Dijkstra. Zal ik even laten zien voor de mensen thuis. Want ze zijn bezig om een nieuw digitaal betaalmiddel door te voeren. De DIEM wordt het ook wel genoemd. En ik ben heel benieuwd met jouw visie, wat we kunnen verwachten eigenlijk in de toekomst hiervan. Maar ik heb drie dingen die ik met jou wil bespreken. Dat is de invoering van digitaal geld. Ik laat je twee fragmenten zien die daarmee te maken hebben. En de toekomst. Dus dat is een beetje waar we heen gaan vandaag. Maar goed, wat ik dus ook begreep is dat de Atlantic Council die zegt... Nederland is eigenlijk wel een ideale proeftuin om digitaal geld in te proberen. Kun je dat uitleggen waarom Nederland zo'n ideale plek zou zijn voor zoiets?
We hebben een goed bankstelsel. We hebben grote banken, we hebben heel veel elektronisch betaalverkeer. En de Nederlandse bank die wil ook heel graag experimenteren daarmee. Dat heeft ze ook al aan de ECB aangegeven. En Nederlanders doen heel veel elektronisch bankieren. Dus het is eigenlijk een... En tegelijkertijd wordt er ook nog wel veel met cash betaald. Een soort van ideale proeftuin voor banken om te kijken van hoe kunnen we dat nou gaan invoeren.
Ja, precies. En hoe willen ze dit nou aan andere bevolkingsgroepen gaan verkopen dan? Want ik denk, je kunt dat wel willen. Maar dan moeten mensen daar ook een voordeel in zien. Hè? Dus daar moeten ze er wel iets op vinden. Want we komen er zo meteen nog op. Maar ik ben wel een beetje van geschrokken wat de DIEM dan eigenlijk inhoudt. Hoe denk je dat ze dat aan de man gaan brengen?
Met name hoe ze het eigenlijk altijd doen. Via gemak. Zeggen van dat is heel makkelijk, het is heel veilig. Het is mensen een beetje verleiden om te gaan gebruiken. Dat een bedrijf dat eigenlijk altijd wil doen. Met name wijzen op de veiligheid en het gemak ervan.
Ja, oké. Okay. Ik lees in de krant een digitale munt gecontroleerd door de centrale bank, oftewel de overheid. Het is een kwestie van tijd voor het zover is. De Central Bank Digital Currency is al 9 maanden actief en nog eens 14 naties zijn met pilots gestart. Blijkt uit de CBDC tracker van de Atlantic Council. De overheid kan bepalen wat jij ermee doet. Ik vind het wel een eng idee, Sander.
Ja, het is een... Volgens mij moeten we, als je het hele dossier bekijkt van digitaal geld, moeten we ook een aantal stappen terugzetten van waarom is het er? En waarom willen centrale banken dit? Waarom willen overheden dit? En ik denk dat er twee problemen zijn voor centrale banken. Eén, ze constateren dat het geldsysteem zoals we dat hebben sinds 2008, de kredietcrisis, niet meer zo goed functioneert als daarvoor. We hebben ook heel veel schulden. De commerciële banken die zijn onderhevig aan crisis. Burgers moeten dan de commerciële banken weer redden. En tegelijkertijd hebben we de opkomst van cryptovaluta, digitaal geld, privaat geld, bitcoin en andere cryptovaluta.
Ja.
Ik denk dat centrale banken zien dat dat twee grote bedreigingen zijn. Aan de ene kant de instabiliteit van het financieel systeem en het banksysteem. En aan de andere kant het opkomende private geld. Dat centrale banken zeggen van we moeten ons eigen digitale geld gaan introduceren en creëren. Want anders raken wij de controle over het geld kwijt. En dat is wat ze doen met hun eigen digitale munten. De invoering ervan en de experimenten die ze nu allemaal aan het uitvoeren zijn. En het vervelende van dat digitale geld dat centrale banken willen introduceren, is dat het centraal is. Hè? Dus central bank, mm-hmm. digital currency.
Ja.
En omdat het centraal is, kun je dat geld in wezen programmeren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou, als mensen niet aan een bepaald CO2-profiel voldoen, dan kunnen we ze bijvoorbeeld uitsluiten van het kopen van benzine.
Dat, serieus, is dat een beetje het idee?
Nou ja, dat is waar ze nu in China mee aan het experimenteren zijn. Met hun, China is al heel ver met hun eigen central bank digital currency. En onlangs, vorige week nog, kwam de Rabobank met het initiatief dat ze de CO2 de CO2-afdruk van mensen gaan communiceren met hun klanten. Van de aankopen die jij doet met jouw bankpas van de Rabobank, daar zitten een x-hoeveelheid CO2 in.
Ja.
Moet je dat niet verminderen. Dus, en in het centrale bankgeld zou je dat kunnen combineren. En dat is wat heel veel mensen erg achterdochtig maakt. Van ja, wacht eens even, wat gaat er nog meer in dat? Welke informatie gaat nog meer in dat central bank digital currency zitten? Maar goed, dat is denk ik waar heel veel mensen bezorgd over zijn, is dat inderdaad programmeerbaar geld is. Waarbij de privacy van mensen eigenlijk wegvalt en het gedrag kan worden gecontroleerd en gestuurd.
Ja, maar dan wordt het ook tegelijkertijd een politiek verhaal. Hè? Want er kunnen politieke partijen erop inspelen van nou, inderdaad, het is goed dat we die CO2 in de gaten houden en dat koppelen we dan aan een betaalmiddel. En dan kan het weer meegenomen worden in verkiezingscampagnes.
Nou ja, dat is inderdaad het is een kijk, via geld. Geld is altijd anoniem geweest en neutraal. Het was een fenomeen. En als centrale banken op deze manier het geld kunnen gaan programmeren en centraal kunnen aansturen, vanaf dat moment hoef je geen wetten meer in te voeren om gedrag te sturen. Dus dan kun je zeggen van mensen die te dik zijn, die kunnen geen McDonald's meer binnenlopen of dat soort zaken. Zonder dat je daar wetgeving op hoeft los te laten.
Oké, dus eigenlijk maatschappelijke problemen, die kunnen ze eigenlijk door het systeem eigenlijk worden geïntegreerd. Zodat ze daar zelf, zodat politici daar niet meer met wetten hoeven op aan te sturen, zeg maar.
Ja. En dat is dus de ene helft van de mensen die zegt van nou, dat is eigenlijk heel goed, hè, want dan is er een centraal gestuurd idee van hoe mensen zich moeten gedragen. En aan de andere kant, de andere helft van de mensen die zullen zeggen van hey, blijf van mijn vrijheid af, ik bepaal het zelf wel. Dus het is het vervelende van het invoeren van dit soort initiatieven is dat een groot gedeelte van de mensen daar eigenlijk best voor is. En natuurlijk, zeker politici en overheden zijn daarvoor, want die willen aansturen, die willen controle houden. Dat is dus nogmaals de ene kant van de mensen die vindt dat heel prettig. De andere kant, de andere helft van de mensen zegt van, joh, ik vind dat eng.
Ja, ja wat ik er eng aan vind is dat ik toch merk in mijn omgeving dat best weinig mensen hier weet van hebben. En toch, dan zie ik ook wel berichten in andere media, zoals Joe Rogan, die daar dus ook wel over berichten. Dus onlangs was daar een Britse schrijver, politicus Majid Nawaz, die was daar te gast. En die begon er ook al over te spreken. En dan denk ik van oké, dat bereikt dus al een aardig publiek. En ik wil het ook even dat fragment even laten zien aan de kijkers, zodat ze weten hoe dat ging. Daar gaan we even naar kijken.
So the UK is currently the head of the G7 group. That's the world's most economically advanced countries. And the UK currently chairs the G7 group. Our Chancellor, who does our economy, called Chancellor of the Exchequer, his name's Rishi Sunak. He's put out this video. This is all on my feeds, by the way, my social feeds. He put out this video saying that what they want to do is bring in this thing called the Central Banking Digital Currency. They want to replace fiat paper money with digital money as a competitor to Bitcoin and crypto money, right? But instead of being decentralized currency, it will be controlled by a government. It's digital currency, but controlled centrally through the banks, Bank of England. So instead of having a bank account with whatever, HSBC or Bank of America, you'll have a bank account directly with, in the American context, with the Fed. In the UK, directly with the Bank of England. You have a personal bank account, and you're given digital money in that bank account. These are called central banking digital currencies. The Chancellor of the Exchequer in the UK has already announced their intention to do this as the G7 group.
Ja, als we dit fragment nou gezien hebben van Joe Rogan en deze activist, politicus, denk je dan dat dit voldoende impact maakt? Dat mensen hier meer bewustzijn door krijgen door dit soort programma's?
Joe Rogan heeft natuurlijk inmiddels wel een miljoenen publiek. En het is een onderwerp dat absoluut brede aandacht verdient. En inderdaad veel te weinig aandacht krijgt. En als je bijvoorbeeld nu.nl of dat soort grote media, die besteden daar aandacht aan in de positieve zin. Joe Rogan, die benadrukt dat er, en de politicus die daar zit, die benadrukt juist ook het negatieve ervan. En het zou een brede maatschappelijke discussie moeten zijn, want het heeft nogal impact op hoe wij mensen met elkaar samenleven. En doorgaans dit soort grote zaken, ja, dat is iets van de laatste 20, 30 jaar, is dat er eigenlijk bijzonder weinig discussie is. En dat er gewoon zaken over ons worden uitgestort die we maar hebben te accepteren. En ik denk dat heel negatief uitwerkt uiteindelijk voor onze vrijheden en onze privacy.
Ja. We zitten op dit moment nog steeds op een schuldig gebaseerd systeem. En dat kan volgens mij niet oneindig doorgaan. Dat is voor mij, voor iedereen wel duidelijk. Maar dus er moet eigenlijk een oplossing komen. En dan komen ze nou met zo'n digitale munt. Maar we hebben ook Bitcoin, hè?
Ja.
Wat denk je daarvan? Heeft het een kans van slagen? Want dat is eigenlijk een decentraal systeem.
Ik denk dat Bitcoin is sowieso al gesticht door een mythisch figuur of een groep van mensen. Niemand weet eigenlijk wie dat heeft ontworpen. Het is wel vlak na de kredietcrisis geïntroduceerd. In het basisblok, het genesisblok van Bitcoin staat ook dat het is ontworpen in reactie op de gemakkelijke kredietcreatie door banken. En de crisis die dat heeft veroorzaakt. Het is jarenlang onder de radar van toezichthouders, centrale banken, is dat gegroeid. En inmiddels zien heel veel mensen dat er twee dingen is verenigd. Eén is de economische potentie die erin zit. Het is een munt waar steeds meer economische activiteit omheen wordt gecreëerd. Dus heel veel jongeren die vinden daar een mogelijkheid in om geld te kunnen verdienen. En ten tweede, het is een munt waar geen overheid of centrale instelling nodig is om dat te kunnen laten functioneren. Dus het is ook een mogelijkheid om te kunnen zeggen van ik kan economische activiteit ontplooien zonder dat er een overheid is die daar toestemming voor geeft. Het is een economische potentie erin. En twee, er zit een politieke vrijheid in.
Ja, denk je het, Sander?
Dat zal denk ik de komende jaren, als overheden zeggen van we gaan onze eigen digitale munten introduceren, waarbij de vrijheden worden ingeperkt, zal juist Bitcoin en alles wat eromheen zit, dat zal een steeds grotere een aantrekkingskracht krijgen voor mensen die zeggen, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dus er zit iets dat zijn twee krachten die op elkaar botsen.
Ja, want wat je ook vaak ziet is dat die grote machtspelers in de wereld, die trekken nu zoveel macht naar zich toe. Denk aan de WHO, maar ook de Europese Unie, onze regering. En op een gegeven moment, tenminste, kan ik me zo voorstellen dat de mensen daar niet meer mee akkoord gaan en dat het vanzelf implodeert.
Dat is een beetje eigenlijk wat er ook in de Sovjet-Unie is gebeurd. Daar was ook een centrale kracht, een overheid, een communistische overheid, die bepaalde alles. En aan de andere kant waren er steeds meer mensen, dissidenten, die begonnen ermee. Die wilden daar onderuit. En die dissidenten die gingen steeds meer bij elkaar komen en daar groeiden groepen mensen omheen. Dat werd een soort parallele samenleving. Ja. En uiteindelijk implodeerde de Sovjet-Unie, omdat die twee krachten, die werden te groot. Die stoten elkaar uiteindelijk af. En eenzelfde idee zie je volgens mij nu in het Westen gebeuren, waarbij overheden eigenlijk steeds meer controle willen. En er aan de andere kant steeds grotere mensen ontstaat die zeggen, ja, maar dat willen we niet. En dat stopt elkaar af. En uiteindelijk kan dat nooit één geheel blijven.
Ja, ik heb ook een paar jaar geleden een boekje gelezen van Ad Broeren. Die ken je ook wel, econoom. En die zei ook van, het is heel belangrijk in de economie dat er meerdere munten zijn. Meerdere geldstromen eigenlijk, die elkaar dan, die economie versterken. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, van naast de bitcoin zou er ook prima nog een andere variant kunnen bestaan. Dat zou goed zijn, denk ik.
Ja, dat zegt ook Friedrich Hayek. Die heeft daar ook een en Hayek, een Nobelprijswinnaar van de economie. Die zegt ook op een gegeven moment in een interview dat het geld uit handen van de overheid moet. De overheden die willen dus die controle houden. Dus dat zie je ook met het Central Bank Digital Currency. En Hayek zegt, het geld moet eigenlijk uit handen van de overheid komen om weer een goede economie en een goede samenleving te krijgen. En er moeten juist heel veel concurrerende munten zijn. En ik denk ook dat dat zo is. Uiteindelijk, geld is niet anders dan een communicatiemiddel tussen mensen die hun economische waarden met elkaar verdelen. En daar hoeft geen overheid tussen te zitten of de baas over te zijn. Dus in die zin is het goed, denk ik inderdaad, als er veel concurrerende munten ontstaan.
Ja. We gaan even kijken naar een fragmentje van nu.nl. Is inmiddels alweer van een paar jaar geleden. En dan nemen ze een kijkje in de goudkluis van de Nederlandse Bank.
...15.000 goudstaven met per stuk een waarde van bijna een half miljoen euro. In deze zwaar beveiligde kluis ligt 1/3 van al het goud van de Nederlandse Bank. Bij hoge uitzondering wordt nu.nl toegelaten om een kijkje te nemen tussen de schappen waarvoor ruim 6 miljard aan goud ligt. Dit goud heeft zijn oorsprong in de 19e eeuw, toen centrale banken grootschalig goud inkochten. Het edelmetaal geldt als een vertrouwensanker voor financiële stelsels. Het is een ultieme verzekering voor als het financieel systeem in Nederland compleet in elkaar stort. Tot een eeuw geleden werd er voor hetzelfde bedrag aan biljetten uitgegeven als dat er aan goud in de kluis lag. Omdat het aantal biljetten sterk steeg, is dat directe verband inmiddels losgelaten. In deze zwaar beveiligde ruimte onder het Frederiksplein in Amsterdam ligt voor bijna 200 ton aan goudreserves opgeslagen. Elke goudstaaf heeft een gewicht van ongeveer 12,5 kilo en kent een waarde van iets meer dan 400.000 euro. In totaal beschikt de Nederlandse Bank over 21 miljard euro aan goud. De rest van de reserves, een kleine 30 miljard, bestaat uit obligaties en aandelen. Dit betekent dat de centrale bank nog altijd 40% aan reserves in edelmetaal heeft. Dit is dus niet al het goud dat Nederland in handen heeft. In Amsterdam ligt 31% van het geheel opgeslagen. Bij de Federal Reserve in New York ligt nog eens 31%. De rest van het goud ligt bij de Bank of Canada in Ottawa en de Bank of England. Naast al die goudstaven liggen er in deze kluis ook nog gouden munten. En zelfs de laatste druk van de guldens ligt hier opgeslagen. Voor de Nederlandse Bank zal 2022 een spannend jaar worden. Het plan is om de goudkluis in zijn geheel te verplaatsen naar Camp New Amsterdam in de gemeente Zeist. Dat het waardetransport door het centrum van Amsterdam complex is, is één van de redenen voor de verhuizing. Tot het zover is, zullen de reserves op deze plek opgeslagen blijven. En als het Nederlands systeem compleet in elkaar stort, weet dan dat we altijd nog kunnen rekenen op deze staat.
Nou, we hebben net even gekeken naar het fragment van nu.nl. Dus daar wordt ook gezegd van als er een crash komt, kunnen we altijd terug naar het goud. Is dat volgens jou haalbaar, Sander?
Ja, dat denk ik zeker. Want goud is eigenlijk, laat ik zeggen, bitcoin. Hoe dat wordt gemaakt, is gebaseerd eigenlijk op hoe goud wordt gedolven. De markt heeft altijd gezegd, goud is de beste grondstof om economische betalingen te kunnen doen, omdat de prijs van goud het meest stabiel is. De prijs van de grondstof goud is het meest stabiel van alle grondstoffen. En dat heeft ermee te maken dat al het goud dat ooit gedolven is, dus wat boven de grond aanwezig is, is veel meer dan dat er elk jaar bij wordt gedolven. Of kan worden gedolven.
Okay.
En dat heeft ermee te maken, dus de hoeveelheid, de stok, de hoeveelheid goud, is veel groter dan de flow. De hoeveelheid die er elk jaar bij komt. En dat maakt dat de prijs van die grondstof van goud veel stabieler is dan andere grondstoffen. Bijvoorbeeld olie, dat halen we uit de grond en dat consumeren we. Er is dus boven de grond heel weinig olie, in de grond is er heel veel olie. Maar alle olie consumeren we eigenlijk meteen. En omdat die prijs van de grondstof goud zo stabiel is, is het de beste manier om economische verkeer met de handelsverkeer tussen mensen te faciliteren. Bitcoin is ook gebaseerd op die stock-to-flow ratio. Mm-hmm. En centrale banken weten dit. En daarom hebben ze ook nog heel veel goud in hun kluizen liggen. Want ze weten dat als dit schuldensysteem implodeert, dan hebben ze altijd nog het goud waar ze weer hun het geld op kunnen baseren.
Ja.
Dus het is zeker een goed idee. Ja.
Ja, want we zagen net in het filmpje ook al die grote goudstaven die daar liggen. Dat is, dat hebben ze natuurlijk niet voor de lol daar liggen. Daar kunnen ze altijd weer een beroep op doen. Maar het is wel een spannende tijd eigenlijk, hè? Want we zien dus meerdere mogelijkheden waar ze zometeen naartoe kunnen gaan. Maar we zitten ook wel een beetje in een soort overgangsperiode. Jij zou het ook een interbellum-achtig iets kunnen noemen. Want ja, ik zie ook heel veel mensen die kiezen er bewust voor om goud te kopen. Voor thuis of misschien wel kunst of iets anders van waarde. Wat adviseer jij mensen eigenlijk als ze dat soort overwegingen maken?
Nou, een paar weken geleden kwam een analist van Credit Suisse, dat is Zoltan Pozsar, die had daar een mooie term voor. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, hebben de westerse overheden gezegd, wij bevriezen de deviezen van de dollartegoeden van de Russische centrale bank. En op dat moment wist iedereen in de wereld dat het geldsysteem waar we in de wereld hebben, dat is gebaseerd op de Amerikaanse dollar nog steeds. Dus als je olie koopt, moet je dat doen in dollars. Gas wordt allemaal afgerekend in dollars. Maar op het moment dus dat jij, als jij iets doet wat de Amerikaanse regering niet prettig vindt, dan sluiten we je af van het dollarsysteem. En de analist van Credit Suisse zei, vanaf dat moment heb je twee soorten geld. Je hebt inside geld, dat is het geld dollarsysteem, waar iedereen aan mee kan doen als je voldoet aan de voorwaarden van de Amerikaanse regering. En je hebt outside geld. En dat is het geld wat je hebt, dat je niet afhankelijk bent van de dollar. Dat je kunt zeggen van, dat kun je niet bevriezen, dat kun je niet aankomen, dat is van mij.
Ja.
En er zijn eigenlijk maar twee soorten outside money, outside geld, en dat is goud en bitcoin. Dus in die zin, als je zegt van, oké, waar gaat het heen de komende jaren? Dan denk ik dat steeds meer mensen uit het dollarsysteem willen. Uit de politieke afhankelijkheid. En steeds meer zullen zeggen van, ik wil zelf bepalen wat ik doe met mijn geld. En ik wil niet dat het kan worden afgepakt. En er zijn er eigenlijk maar twee dingen. Dat is goud en bitcoin. En kunst. En land. En stenen. Als het maar niet gebaseerd is op schuld. In het dollarsysteem. Dus dat is eigenlijk een beetje, denk ik, waar we heen gaan de komende jaren.
Ja. Maar als je zegt een schuld in het systeem, dan zou je, kijk, een huis is natuurlijk ook een schuld, in principe een hypotheek. Dus dan zou dat volgens jou dan geen slimme investering zijn?
Nou, ik denk dat er steeds meer mensen huizen kopen zonder een hypotheek. Er is heel veel geld, er is heel veel welvaart. En ik denk, het is altijd heel fiscaal aantrekkelijk geweest om schulden te hebben, want die kon je... Dat was aantrekkelijker om zaken mee te doen dan bezit. Maar ik denk dat mensen steeds meer zullen beseffen van, ik wil geen schulden meer hebben, ik wil alleen maar bezit hebben. Want het schuldsysteem gaat zometeen kapot. En straks heb ik een schuld en heb ik een en dat is onaantrekkelijk, want daarmee ben je afhankelijk van de bank of de overheid en je moet je schuld afbetalen. En ik denk dat steeds meer mensen zullen zeggen van nee, ik wil helemaal geen schuld, ik wil alleen maar bezitten. Ja.
Interessante tijden, Sander. Jij hebt ook een boek geschreven van goud, goud naar Bitcoin was het volgens mij.
Ik even snel ja, bij. Van goud tot Bitcoin.
Ja. Ja. Wat lezen we daarin? Want je schrijft ook regelmatig voor de krant. Ik ben heel benieuwd wat we daar dan in te lezen zien.
Het is een boek, bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de rol van geld en schuld bij de opkomst en ondergang van wereldrijken. En dan moet je denken aan Spanje, Nederland, Frankrijk, Engeland. En uiteindelijk ook Amerika, het huidige systeem waar we natuurlijk in zitten. Het tweede deel gaat echt dieper in op hoe dat dollarsysteem nou is geëvolueerd vanaf de Tweede Wereldoorlog. En het gaat ook over de periode van stagflatie in de jaren 70, waarbij we ook hoge prijsinflatie hebben gekend en een stagnerende economie. En dat hebben we nu ook weer. We beschrijven in dat tweede deel hoe dat komt en waarom dat schuldsysteem, dat dollarsysteem, nu eigenlijk op zijn laatste benen loopt. En het derde deel gaat erover van oké, dat loopt op zijn laatste benen. En waar koop je goud? Hoe koop je bitcoin? Hoe sla je het veilig op? Wat is het eigenlijk? Het is dus eigenlijk een praktisch boek daarin. Wat probeert uit te leggen waar we zijn. Hè? Waarom deze. Jij zegt al het woord interbellum, transitie. We zitten in een hele ongemakkelijke tijd. En wij proberen te verklaren met ons boek hoe dat komt en waar we heen gaan.
Interessant. Ik ga hem zeker checken binnenkort. Wat is jouw gevoel voor de toekomst, Sander?
Het is erg, erg onzeker. Ik denk dat er grote dingen staan te gebeuren. Ik denk dat we nu een geopolitiek conflict hebben aan de oostgrens van Europa. Dat is eigenlijk een conflict tussen Rusland en de Verenigde Staten. China gaat om de hoek kijken. China gaat wat willen met Taiwan. Op het moment dat een geldsysteem op zijn laatste benen loopt, dan nemen de geopolitieke conflicten nemen toe. Het zou me niet verbazen als wij echt gaan zien dat de conflicten toenemen, maar ook dat de wereldeconomie daar grote klappen van krijgt. En ik denk dat heel veel mensen zullen rekening mee moeten houden dat gaat gebeuren.
Ja, want jij vertelde in een andere podcast die ik ook bekeken heb, dat jij voorziet dus als er een soort crash komt, dat die grote... Die wereldmachten, die grote economieën, die gaan met elkaar eigenlijk een soort van een dans aan of een gevecht aan. Geef het even een naam om weer te kijken wie de echte machthebber wordt, de grootste van de wereld. Dat zal wel heel turbulent worden.
Ja, dit is bijna een soort verhaal in de zin van de wie is de sterkste. Als Amerika geen olie meer kan kopen met zijn dollars, ja, dan zal ze olie gaan halen met het leger. Aan de andere kant kun je ook zien op het moment dat een grootmacht implodeert, zoals we dat ook met de Sovjet-Unie hebben gezien, dan ontstaan er ineens lokaal aan de grenzen kleinere grootmachtjes die gaan strijden om eigen macht. Je ziet dus overal conflicten ontstaan op het moment dat er een verschuiving van machten aan de gang is. En ik denk dat we dat nu zien. De Amerikanen hebben natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog lang een grote positie gehad. Maar als de dollar en het dollarsysteem gaat verschuiven, ja, dan is de macht van de Amerikanen te worden. Het is een zeer fascinerend om allemaal te zien. Maar aan de andere kant is het ook zo dat heel veel mensen die dachten dat ze in een makkelijke, voorspelbare wereld zaten, ja, die zullen moeten constateren dat de wereld niet voorspelbaar is.
Interessante tijden hoor. Ik wil heel erg danken voor je tijd, Sander. Heel interessant wat je te vertellen had. En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
Oké, dankjewel.
Iedereen dank voor het kijken. Ben je nog geen abonnee op ons account, doe dat dan even, deanderkrant.nl. Voor 11 euro in de maand heb je een jaarabonnement, zodat je goed op de hoogte bent van wat er allemaal speelt in de wereld. En doe even een likeje op dit account, dan zijn we ook weer blij. En graag tot de volgende keer. Bye bye.